Een woord wat vader Wilhelmus A. Brakel gebruikte voor een van zijn boeken. Halleluja, of de lof van het genadeverbond. Ik weet niet of een van onze predikanten het zou wagen om een boekje onder de titel Halleluja uit te geven. Maar we moeten dat woord niet nogmaals ons laten ontfutselen. Een uitdrukking van lof aan de Heere. De Heere loven en groot maken. En waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp? Ik denk aan de Engelse catechismus van Westminster, waar de eerste vraag luidt: wat is het hoogste doel van de mens? The chief end of man. Wat is het uiteindelijke doel van jouw leven, van uw leven? En dan is het antwoord: to glorify God and enjoy him forever. Om God groot te maken en voor eeuwig hem te genieten. Dus het gaat vanavond om het hoogste doel, niet van bekeerde mensen alleen, maar van mensen. Om het hoogste doel van jouw leven, om de reden waarom God jou geschapen heeft, om een getuige te zijn van zijn glorie, zijn almacht, zijn genade. God heeft je gemaakt. Je handen, je stem, je ogen, je lichaam, je ziel. God heeft je gemaakt met één doel: dat je hem zou verheerlijken en groot maken. Bovendien gaat het om onze eeuwige bestemming. Want wat zul je straks doen als Jezus terugkomt? Dan is het van tweeën één. Of je zult van hem moeten horen: ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. De buitenste duisternis, waar geween is en tanden geknars. Of je zult ingaan in de vreugde van de Heere, om voor eeuwig hem groot te maken, met lichaam en ziel, na de opstanding. Voor eeuwig hem verheerlijken. Daarom is het belangrijk om er nu over na te denken. Wat is dat? Halleluja, loof de Heere. Als dat onze, één van de twee mogelijke, en hopelijk onze eeuwige bestemming is, dan doen we er goed aan om ons daarop te bezinnen. Nog een derde reden. Ik hoop daar straks nog wel uitvoeriger op terug te komen. Het loven van de Heere is een middel, een oefening van het geloof. Een middel om heilig te leven. Het bestuur heeft gevraagd om vanavond wat meer toerusting te geven. Vaak gingen de lezingen in het verleden om de bekering, om de rechtvaardiging door het geloof alleen. Dat moeten we natuurlijk niet veronachtzamen. Maar zeiden ze tegen me: misschien kunt u ook nog wat meer toerusting geven. Er zijn heel veel jongeren die de Heere zoeken of de Heere mogen vrezen. En ze vragen zich af: wat nu? Hoe nu verder? Hoe ga ik daarmee om? Hoe moet mijn leven eruit zien? Heel belangrijk. Een heel belangrijk onderdeel van het christenleven. Niet te veronachtzamen. Zonder schade voor je geestelijk leven is de lofprijzing. De Heere loven en danken. We gaan eerst een stukje lezen uit het woord. Psalm 134. Een psalm die ook bij het huwelijk gezongen wordt. Maar dat is niet de reden hoor waarom ik hem gekozen heb. Psalm 134. Een korte psalm, 3 versen. Het laatste van de liederen Hama'alot. Een lied Hama'alot. Ziet, loof de Heere, al gij knechten des Heeren, gij die alle nacht in het huis des Heeren staat. Heft uw handen op naar het heiligdom en looft de Heere. De Heere zegene u uit Sion, hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 3 vragen vanavond. Heel eenvoudig: wat is het om de Heere te loven? Waarom is het belangrijk om de Heere te loven? En hoe concreet, praktisch moet je dat doen? De Heere loven. Eerst maar, wat houdt het nu eigenlijk in? Het is makkelijker om te zeggen wat het niet is. Het is niet alleen zingen, al hoort dat er wel bij. Het is niet alleen iets uitspreken. God loven zit niet alleen aan de buitenkant. Het zit in het hart. Maar tegelijk zou ik het ook andersom kunnen zeggen. Verrassend. God loven is niet alleen maar aan hem denken, mediteren, stille tijd houden. Het zit niet alleen aan de binnenkant. Het komt er ook uit. Op welke wijze dan ook. God loven kan dus alleen maar als binnenkant en buitenkant op elkaar zijn afgestemd. Het is een uiting, laat ik het maar zo samenvatten. God loven, dat is een uiting van de innerlijke vreugde en vrede die je in hem vindt. Dan komt er dus iets uit wat erin zit. En elke disharmonie tussen binnen en buiten bij de lofprijzing van de Heer is een wanklank. Er moet dus een zekere eenheid zijn tussen de gesteldheid van je hart, de vreugde, de vrede, God groot maken en de wijze waarop je dat naar buiten brengt. Wat zegt de psalm? Ziet, looft de Heere. Er zijn verschillende woorden in de Bijbel om de Heere te loven. Woorden die dat aanduiden. Halleluja, hallel, lofprijzing. Zo heten de psalmen, de lofliederen in het Hebreeuws. Het boek Psalmen in de Hebreeuwse Bijbel. Een woord wat verwijst naar het hallel. Het zijn de lofzangen. Het is inderdaad niet moeilijk om psalmen te vinden bij het onderwerp van vanavond. Het woord wat hier gebruikt wordt is een ander woord. Eigenlijk staat er zegen de Heere. En dan zou je zeggen, dat moet toch juist andersom. Het is toch de Heere die ons zegent. Die zijn zegenende handen over ons uitbreidt. Nee, er staat hier, zegen jij, zegen jullie de Heere. En hij zegende hem. Dan staat er van Abraham. En dan staat er, en hij zegende hem. Abraham zegende God. Bless the Lord, O my soul. In de Engelse vertaling is dat beter bewaard dan in onze vertaling. De Heere zegenen, de Heere loven en prijzen. En dan heb je gelijk het antwoord op de vraag wat het is, hè? De Heere zegenen, de Heere loven, als je dat woord barach gebruikt. Dat is iets weerspiegelen van datgene wat hij geeft, wat hij is. Zegenen, loven, dat is het werk van een spiegel, een reflector. God loven, dat doe je als je iets reflecteert, iets weerkaatst, iets terug mag geven van de zegen die je van hem hebt ontvangen. Met diep ontzag denken aan de levende God. Het uitspreken, het uitzingen. Heere, wat bent u goed, wat bent u groot. Dat gaat vanzelf. Ja, ik zal straks ook wel wat praktische dingen zeggen die misschien aanduiden dat het niet altijd vanzelf gaat. Dat we ons er ook wel toe moeten zetten. Maar wat doet nou een reflector? Die doet niks. Die reflecteert. Daarom zeg ik toch, het gaat vanzelf. Vanuit de nabijheid van de Heere, vanuit de omgang met de Heere, komt er iets naar buiten wat hij erin legt. Het is als het ware de zegen die je van de Heere ontvangen hebt, teruggeven aan hem. Ik zou zelfs een stap verder kunnen gaan en zeggen, zo heeft God ons gemaakt. Wat bedoel je? Nou, dat zit in onze aard als mensen. Als wij ergens van onder de indruk zijn, als we ergens in opgaan, dan gaan we datgene waarvan we onder de indruk zijn en waarvan we in opgaan ook reflecteren en imiteren. Je ziet dat natuurlijk ook in het negatieve, als mensen ergens een afgod van maken, als ze een idool hebben, dat ze van dat idool allerlei dingen gaan overnemen. Het kan in de sportwereld zijn. En je wilt graag zo kunnen sporten als die voetballer. En alles wat er over hem gaat en van hem bekend is, wil je weten. Je bent er nieuwsgierig naar. En in je gedrag, in je uiterlijk, in je kamer is het te zien dat die sportheld je idool is. Ik hoop dat je door Gods genade geleerd hebt hoe leeg dat eigenlijk allemaal is. Of denk aan de muziekwereld, waar de popidolen geïmiteerd worden in hun haardracht, in hun kleding, in hun muziek, in hun mimiek. En dan zeg je, dominee, heeft God ons zo gemaakt? Nee toch? Ja toch. Blijkbaar is het iets van de menselijke natuur, als we ergens van onder de indruk zijn, als we ergens door aangetrokken worden, als we ergens vol van zijn, dat we dat op de een of andere manier onbewust vaak ook uitstralen en reflecteren. Alleen heeft God ons natuurlijk niet gemaakt om van allerlei afgoden het beeld en de gelijkenis te vormen. God heeft ons naar zijn beeld en zijn gelijkenis geschapen, zegt de catechismus. Dat is in ware kennis en gerechtigheid, opdat wij God onze schepper zouden liefhebben en hem zouden dienen en met hem in de eeuwige zaligheid leven zouden om hem te loven en te prijzen. Daar zie je dat beeld en die gelijkenis van God, waarin God ons gemaakt heeft, heeft iets van die... Denk ook aan de Engelse catechismus. Het hoogste doel van de mens is God verheerlijken. Dat heeft iets van die reflectie. God groot maken. En dan zou ik willen zeggen, op wie lijk jij? Waar wordt je leven door beheerst? Als je leven ergens door beheerst wordt, of een sportheld, of een popidool, of als dat geld en goed is, of een of andere verslaving waar die je in de macht heeft en je van God aftrekt, dan straal je dat ook uit. Of wordt jouw hart beheerst door de heiligheid van God, door de liefde van de Heer Jezus Christus, door het woord van God, dan komt dat er ook uit. Dat is de Heere loven en zegenen. En ik zeg het expres zo, omdat het dus veel breder is dan alleen maar een praiseavond, in welke vorm dan ook. Ik zeg niet dat ik daarop tegen ben, het is goed om de Heere te loven, het is misschien goed om daarvoor samen te komen. Er kan ook een gevaar aan zitten natuurlijk, dat de buitenkant en de binnenkant niet op elkaar zijn afgestemd, maar dat heb ik al gezegd. Op zichzelf is het niet verkeerd om samen te zingen, om samen de Heere te loven. Laten we dat ook vanavond doen. Niet alleen maar praten over lofprijzing en halleluja, maar we hebben al gezongen en laten we ook samen zingen. Dat is goed dat men de Heere loven. En toch, ik zet het in een breder verband. De Heere loven, dat heeft te maken met het hele leven, met het weerspiegelen van de heiligheid van God, met het beeld en met de gelijkenis van God. God groot maken. Je zou het kunnen vergelijken met een verrekijker. Als je die richt op dat schip daar op de horizon, dan wordt dat schip natuurlijk niet groter door die verrekijker. Dat schip blijft even groot. Maar je haalt dat schip dichterbij en daardoor lijkt het groter. Zo is het ook met God. Wij kunnen God niet groter maken dan hij is. Hij is de eeuwige, de almachtige, de alomtegenwoordige, die een ontoegankelijk licht bewoont. God is God. En als wij kleine, nietige mensen God verheerlijken en groot maken, wordt hij daar niet groter van. Hij kan niet groter zijn dan hij al is. Maar door hem te verheerlijken en groot te maken, te loven en te prijzen, komt de Heere wel dichterbij. Dan zie je scherper, het is een middel, een verrekijker. Dan zie je scherper wie de Heere eigenlijk is. En daarom staat er in deze psalm ook die oproep. Het is een beurtzang. Hè? De pelgrims, een lied, Hama'alot, dat weten jullie wel. Dat zijn de liederen van de opgang naar Jeruzalem, de pelgrimsliederen. Psalm 134 is de laatste van de liederen, Hama'alot. Een afscheidslied eigenlijk van de pelgrims die weer terugkeren naar huis. En wat zeggen ze tegen de tempelwacht? Ziet, loof de Heere, al gij knechten des Heeren, die elke nacht in het huis van de Heere staat. Het is jullie werk, het is jullie opdracht om de Heere te loven. Want jullie behoren de Heere toe. Jullie zijn helemaal in zijn dienst. Jullie zijn de knechten. Abed staat, die je zou kunnen vertalen, de slaven van de Heere. De priesters, de levieten. Ze hadden de opdracht, expliciet. Dat was niet afhankelijk van hoe zij zich voelden. Nee, ze hadden de opdracht om als dienaren van de Heere hem groot te maken en hem te verheerlijken. Te midden van het volk en voor het volk en namens het volk zo te staan in de dienst van de Heere. En de pelgrims roepen ze daartoe op. Gij die alle nacht in het huis van de Heere staat, ziet, looft de Heere. En er staat nog iets bij. Heft uw handen op naar het heiligdom. Zo dus. Looft de Heere. Halleluja. We zingen dat altijd in de trouwdienst. Hè? En knielt eerbiedig voor hem neer. En dat doet het bruidspaar dan ook. Maar dat eerste doen ze niet. Heft uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog misschien nog wel. Maar dat eerste, dat doen ze niet. Dat staat hier toch wel. Is het bijbels om ons zo te uiten? Ja, want het staat hier in de Bijbel. Maar ik zal er een paar dingen over zeggen, want ik lees de vraagtekens op jullie gezichten. Het is bijbels toch, want het staat in de Bijbel. Daar kunnen we er niet omheen. We kunnen niet zeggen het is onbijbels, want het staat hier in Psalm 134 en staat er wel meer. Ook wel in het Nieuwe Testament met opheffing van heilige handen. We zullen dus nooit tegen christenen kunnen zeggen dat ze daar niet goed aan doen. Want het is een heel bijbels beeld. Het staat in het woord van God. Moet altijd sola scriptura handhaven. Maar laat ik er een paar dingen van zeggen, want anders zou je dat verkeerd begrijpen. In onze cultuur, de cultuur om ons heen in ieder geval, is het opheffen van de handen een soort hoera geroep. Halleluja! Klinkt bijna als hoera! Dat is het nou in de Bijbel net niet. Misschien moet je daar ook wel alert op zijn. Het gaat hier om het zich uitstrekken naar het heiligdom. Die priesters die staan daar, de levieten in de voorhof van de Heere. En dan worden ze opgeroepen om hun handen op te heffen naar boven, boven die tempel. Als een symbool dat God niet aan tijd of plaats gebonden is, maar dat hij woont in de hemel der hemelen. Strek je uit, staat er eigenlijk, naar de Heere. Dat is geen hoera geroep, maar dat is een teken van diepe afhankelijkheid van hem. Dat is een teken van intens verlangen, Heere. U die de hemel der hemelen bewoont. En voor wie de hemel te klein is. Wij loven en prijzen uw grote en heerlijke naam. Intense eerbied dus. Diep ontzag voor de heiligheid van God. En een sterk verlangen wordt daarmee geuit. Het is een uiting. Zingen is een uiting, spreken is een uiting, ook je lichaamstaal, handen vouwen, ogen sluiten, is een uiting. En dat mag, want zo heeft God ons gemaakt, niet alleen met een ziel, maar ook met een lichaam, om dingen tot expressie te brengen, tot uiting te brengen. Het opheffen van de handen is een uiting van diepe eerbied en van heilig verlangen naar de levende God, naar zijn nabijheid. En als het zo door christenen ervaren wordt, dan is het ook een bijbels gebruik. Ik zeg niet per se dat het moet. Hè? Dan wordt het weer zo wettisch. Nee. En misschien past het ook niet helemaal in onze kerkelijke cultuur om dat in te voeren en te doen. Wij zingen op hele noten, anderen zingen ritmisch. Wij zingen de psalmen, anderen zingen gezangen. Wij gebruiken orgel, anderen hebben andere muziekinstrumenten. Laten we elkaar er niet op veroordelen. Er zijn verschillende vormen om je te uiten. Dat heeft ook te maken met de cultuur en soms ook met de kerkelijke cultuur. Maar wat hier staat, dat moeten we wel vasthouden. Dat we met lichaam en ziel daarin betrokken mogen zijn. Om de Heere groot te maken en iets tot uitdrukking te brengen van die van dat diepe verlangen om God groot te maken en te verheerlijken. Zo waren we in Amerika, en dat doen ze ook in de gereformeerde gemeente daar, gewend om na de zegen staande de lofprijzing te zingen. Prachtig! De gemeente heeft de zegen van de Heere ontvangen. En dan zingen ze Psalm 72, het laatste vers. En dan in het Engels en dan natuurlijk ook ritmisch in de psalter. Dan zingen ze, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Als kind, tot een jaar of 8, heb ik in Amerika gewoond. En dan krijg je dat mee, dan zit dat heel diep in je hart. And blessed be his glorious name to all eternity. Mooi, hè? Als je als gemeente de zegen van de Heer ontvangt en dan de zegen weer teruggeeft aan de Heer in de doxology, in de lofprijzing van zijn heilige en heerlijke naam. Wat is het om de Heer te loven en te prijzen? Een uiting van verlangen naar de nabijheid van de Heer. En daaronder, dat wil ik wel onderstrepen vanavond, dat je me niet verkeerd begrijpt. Daaronder zit altijd een gebroken hart en een verslagen geest. Als het goed is, dat je zegt, wat is dat onverdiend, dat de Heere mij zo zegent, dat God zo goed is voor mij. Daar kan ik niet bij, daar kan ik niet over uit. Wat is de Heere goed en groot, o Heere. Ik heb er geen woorden voor. Ik heb er ook geen houding voor die daarbij past. Ik kan het niet. Ik kan u niet loven. Ik kan u niet prijzen zoals u het waard bent. En toch is daar een verlangen in mijn hart om iets terug te geven van dat vele wat ik van u heb ontvangen. De tijdelijke zegeningen, gezondheid. Ook al ben je misschien ziek, dan nog kun je zeggen, Heere, wat geeft u veel. Eten en drinken in overvloed. Dan mag je de Heere ook voor danken en de Heere voor loven. De geestelijke zegeningen. Dat gebroken en verslagen hart. Heere, wat bent u goed, terwijl ik het niet heb verdiend. Dat is denk ik de bastoon. De grondtoon van de lofprijzing. Gods goedheid. Gods onverdiende genade. Dat ze de naam des Heeren loven. En hem prijzen. Zijn naam staat hier met hoofdletters. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Het is de Heere. En hij is het waard. Dat is één. Ik heb geprobeerd in een paar zinnen. Het is moeilijker onder woorden te brengen dan te beoefenen. Gelukkig kun je het soms beter maar doen. En in de praktijk brengen dan dat je het moet omschrijven. Geprobeerd uit te leggen wat het inhoudt om de Heere te loven. Kom ik bij mijn tweede vraag. Waarom zouden we de Heere loven? Die vraag leg ik eerst maar even bij jullie neer. Welke redenen heb jij om de Heere groot te maken? Kun je er een paar noemen? Waarom zou jij kunnen zeggen vanavond, halleluja, loof de Heere, mijn ziel. En gij, mijn ziel, loof gij hem boven al. Ik zal je proberen te helpen. In de eerste plaats, laten we daar beginnen. Niet bij jezelf beginnen. Maar zou je God kunnen loven om wie hij is? Waarom moeten we de Heere loven? Omdat hij het waard is, omdat hij God is. En dan mag je daar best eens even over nadenken, want daarin wordt je hart soms het beste meegenomen. Niet in de zin van, oh, nu moet ik iets gaan doen, ik moet God gaan grootmaken, en hoe moet ik dat eigenlijk gaan doen? Nee, dan begin je bij jezelf. Overdenk voor jezelf, als je de Heere mag kennen, en als je hem nog niet kent, overdenk het dan ook opdat je hem zou leren kennen vanavond. Overdenk bij jezelf wie de Heere is. Denk maar even aan al zijn eigenschappen, zoals we dat noemen. De Heere is eeuwig, zonder begin en zonder einde. En als ik daarover nadenk, dan duizelt het mij. En heb ik alle reden om te zeggen, halleluja. De Heere is almachtig. Hij spreekt en het is er. En niets is voor hem te wonderlijk. Hij is die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Voor de Heere zijn alle dingen mogelijk. Geloof je dat? En wat zegt je ziel? Als je denkt aan de almacht van God, Halleluja. Onze God is heilig. En de Puritijnen spraken wel over the beauty of his holiness. De schoonheid van zijn heiligheid. Wij denken bij de heiligheid van God aan het verterend vuur en wij deinzen terug omdat wij onze eigen onheiligheid erkennen. De heilige engelen die nooit één zondige gedachte gedacht hebben, bedekken hun ogen en bedekken hun voeten voor de heiligheid van God. En toch is daar iets in die heiligheid van de Heere, van de schoonheid, van de puurheid, zonder vlek, zonder rimpel. Wat is de Heere mooi, schoon, volmaakt in zijn heiligheid. Halleluja. De Heere is genadig en hij ontfermt zich op het gebed. Halleluja. En zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. En die ene psalm neemt 36 keer de moeite om het te herhalen. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. En het is een en al lofzang op God wie hij is in zichzelf. Nou mag je al de eigenschappen van de Heere die in het woord van God geopenbaard zijn, bedenken. En door het overdenken, door het mediteren, door het bewonderen van God, wordt je hart als het ware aangestoken om hem te loven en te prijzen. Toch? Of zeg je, dominee, ik begrijp helemaal niet waar u het over heeft. Dat is wel erg. Dat is eigenlijk niet zo'n best teken. Misschien druk ik me wat ongelukkig uit en dat zou natuurlijk ook een reden kunnen zijn waardoor je afvraagt, zeg, waar heeft hij het eigenlijk over? Maar als je helemaal niet weet wie de Heere is, dan is dat natuurlijk geen best teken. Zou je hem dan straks, dat gaat snel hoor, als je bij je eeuwige bestemming komt, wel loven en prijzen om wie hij is? Als je het hier op aarde nooit gedaan hebt, vroeger zeiden ze, Gods volk zal geen vreemd werk doen. Mooie uitdrukking, moet je voor nadenken. In de hemel zul je geen vreemd werk doen. God groot maken, God verheerlijken. Dat begint, als het goed is, toch al hier op aarde. Om wie hij is. Daarom, waarom de Heere loven? Omdat hij goed is. Omdat hij God is. En toch wil ik jullie helpen door drie weerstanden te benoemen. Die ook in mijn hart leven. Ook in jullie hart. Ook in de harten van Gods kinderen. Drie natuurlijke weerstanden die ons er vaak van weerhouden om de Heere te loven en te danken en te prijzen. En dat zijn, als je er goed over nadenkt, de drie oerzonden van het paradijs. En misschien is er iets concreets in je leven wat je tegenhoudt om tot de Heere te gaan. Wat je nog steeds vasthoudt als een gevangene, een ijzeren boeien of koperen grendels die je gevangen houden. Ik weet niet wat het is. Het beangstigt je misschien, maar waarschijnlijk heeft het te maken met deze drie dingen, of met één van deze drie dingen, die je tegelijk ook verhinderen om tot je doel te komen, om de Heere te loven. Weet je wat de drie oerzonden zijn? Twijfel. Is het ook dat God gezegd heeft? En beste vrienden, de twijfel, de fluisterstem van de Vader der leugen, die kan een grote verhindering zijn in ons leven om blijmoedig en vrijmoedig de Heere groot te maken. De sepsis, dat je eigenlijk aan de ene kant wel verlangt om God te loven en te prijzen, maar dat die stem van binnen zegt, doe niet zo raar, stel je niet aan. Is dat nou leven? Doe niet zo gek. Of een andere vorm van twijfel. Twijfel die misschien aan je knaagt als het gaat om je persoonlijke verhouding tot God. Als je onbekeerd bent. Kun je de Heere helemaal niet loven? Alles wat jij doet is onoprecht. Alles wat jij zingt en alles wat jij bidt en alles wat je zegt kan voor God niet bestaan, want je bent nog onbekeerd. En het verlamt je misschien. Er zijn nog wel meer vormen van twijfel, van leugen, die je ervan weerhouden om in God verblijd te zijn, om de Heere te zoeken, om Hem te loven, om wie Hij is. En wat is de tweede oerzonde? Twijfel, begeerte. Hè? En zij zag de boom en de vrucht die begeerlijk was voor de ogen om verstandig te maken. Elke zondige daad begint met een zondig verlangen, met een zondige begeerte, met een of andere lust. En in het leven van Gods kinderen, daar heb ik het vanavond voornamelijk over, maar ook in het leven van ons allemaal kan de begeerte naar het kwaad, de begeerte naar de zonde, een grote verhindering zijn om tot dat uiteindelijke doel te komen, om de Heere te loven. Waar zit je aan vast? Je kunt niet van achter het internet. En je begrijpt wel wat ik daarmee bedoel. Natuurlijk niet die gefilterde schone pagina's. Opstaan en God groot maken. Want dan heb je je ziel bevuild. En je kunt niet God liefhebben en Hem verheerlijken. En de mammon vasthouden in de graaicultuur om rijk te worden. Want wie rijk willen worden vallen in een strik en in velerlei verzoeking. Ik weet niet welke zonde het is of welke onreinheid het is in je leven. Maar er is misschien wel iets, een of andere begeerte die het remt. En die je verhindert om te genieten van de Heere. Enjoy Him. En al genietend van zijn liefde en genade, Hem ook als vanzelf te reflecteren en groot te maken. Dat is de tweede weerstand. En dat je moet kiezen. En dat je voelt dat je gekozen hebt en dat je niet kunt kiezen. Omdat je gebonden bent, een slaaf van de zonde. De derde zonde, oerzonde, is de trots, hè? De twijfel, de begeerte, de trots. Gij zult als God zijn, kennende goed en kwaad. Het is onze hoogmoed die ons verhindert om de Heere te loven en te prijzen. Want God loven en prijzen, dat kun je alleen maar als je klein bent. Met een gebroken hart en met een verslagen geest. Waarom de Heere loven? Ik heb gezegd om wie Hij is. Ook om wat Hij geeft. Ook al die tijdelijke zegeningen. Ook dat is goed. Ook die mogen we de Heere teruggeven en Hem daarvoor erkennen. Maar er is nog één ding, nog één reden om de Heere te loven. En dat ligt het allerdiepst. En gij, mijn ziel, loof gij Hem. Bovenal. Boven wie? Ja, wat staat er in die psalm, psalm 103? Daar wordt gezegd dat de heilige engelen, de cherubim en de serafim, klaarstaan om Gods wenken uit te voeren. Dat ze dag en nacht de Heere groot maken en Hem verheerlijken. Dat is wat. Dat de heilige engelen door God geschapen zijn als volmaakte spiegels van zijn heerlijkheid. Als reflectors van zijn glorie. Zodat als zij ons zouden verschijnen, wij verschrikt zouden zijn, zoals de herders in Efrata's velden. Vreesde met grote vrees, omdat in die engelen iets van de heiligheid en de heerlijkheid van God, de glans van zijn majesteit, geopenbaard werd. En dan zegt David tegen die heilige engelen, en gij mijn ziel, loof gij hem, boven al. Begrijp je dat? Laat ik het anders zeggen. Weet je dat jij beter in staat bent om de Heere groot te maken dan de engelen? Wat zeg je? Beter dan de engelen? Ja. Want de engelen kunnen God wel verheerlijken om wie Hij is. Maar ze kunnen één ding niet. De heilige engelen in de hemel kunnen de Heere niet danken. Niet loven en prijzen. Om wat Hij in hun leven gedaan heeft. Zij kennen Hem niet persoonlijk in zijn vergevende liefde. in zijn genade. Daarom zegt David, en gij mijn ziel, loof gij hem bovenal. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, zingt die schare die niemand tellen kan. En de engelen zwijgen, want ze zingen niet mee, want dat kunnen ze niet zingen en dat mogen ze niet zingen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Als je daar iets van mag weten, dat God ondanks jouw ellende en zonde en weerstand en vijandschap en trots en begeerte en twijfel, zijn lieve Zoon gegeven heeft in de dood van het kruis, in het enige offer van Golgotha, waar hij de lofzang gezongen heeft, Hallel, Halleluja, en uitging naar de Gethsemane, naar de Olijfberg, waar hij gekruisigd werd. En dat om onze zonde en voor onze zonde. Als je daar iets van mag weten, dan begin je de Heere nog op een andere manier te loven dan ooit tevoren. Heere, u bent het waard. Daarom, omdat u mij zo hebt lief gehad in de Heere Jezus Christus en gij mijn ziel, looft gij hem boven al. Daarom. En dan de laatste vraag. Nog wat meer praktisch misschien. We hebben gezien wat het is. We hebben gezien hoe. We hebben gezien waarom. Er is nog één vraag. Hoe gaat dat dan? Laten we nog even terugkeren naar die psalm. Daar gaan de pelgrims weer naar huis. En ze nemen afscheid van de nachtploeg. Blijkbaar had je in de tempel verschillende ploegen met mensen. Overdag waren daar de priesters die de offers bedienden, de levieten. Maar 's nachts, als alles in de tempel stil was en de deuren van de tempel gesloten waren, was daar ook een ploeg, een nachtploeg, die de wacht moest houden in de tempel. En nou is het niet helemaal duidelijk of dat dit 's avonds gebeurt of de andere morgen. Ik denk eigenlijk het laatste, want ik stel me zo voor dat die pelgrims weer naar huis gaan en afscheid nemen van de tempel. En het eerste wat ze doen op die terugreis is nog even het laatste bezoek brengen in het voorhof. En daar is net de wisseling van de wacht. Zo stel ik het me voor, maar helemaal zeker weten we het niet. Zou net zo goed aan de avond kunnen zijn als die nachtploeg aantreedt en de mensen gaan naar huis om de volgende morgen weer terug te keren naar hun woning. Maar dat is in ieder geval de setting. De wisseling van de wacht in de avond of in de morgen. Gij die alle nacht in het huis van de Heere staat, looft de Heere. En dan moet je dat als een antifoon zien, hè, als een wisselzang. Nadat ze dat hebben uitgezongen, uitgesproken, is het laatste, neem ik aan, wat die nachtploeg mag doen, de zegen van de Heere. Daar heb je weer datzelfde woord. Hè, dat 's Heeren zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. De zegen van de Heere weer leggen op het volk. Zo nemen ze afscheid van elkaar. We kunnen daar een paar dingen van leren. In de eerste plaats is het loven van God, hoe? Niet afhankelijk van de omstandigheden waar je in verkeert. Terecht zeiden jullie dat net. Kan het wel deze week de Heere loven? Met alle onrust en spanningen die toenemen tussen moslims en christenen. Met de zorgen die we hebben. Of kan dat wel als we terugkijken over het jaar van onze Heere 2004 in kerkelijk Nederland? Halleluja! Het woord zou op je lippen verstommen vanwege het verdriet, vanwege de nacht. Want het is donker in de kerk. Soms denk ik, het is in de kerk nog donkerder dan in de wereld, want wij hebben het licht uitgedaan met elkaar. En ik werd erdoor vertroost, vrienden. Gij die alle nacht in het huis van de Heere staat, looft de Heere. Het is niet afhankelijk van de uiterlijke omstandigheden, gelukkig niet. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dat is het. En het kan donker zijn in de wereld om ons heen. Het kan donker zijn in de kerk. Het kan donker zijn in je eigen hart. Misschien zo donker dat je niet eens meer de zekerheid van het geloof hebt die je vroeger wel had. Dat alle zicht je ontnomen wordt, maar dat er één grondtoon in je hart overblijft. En dat is het werk van de Heilige Geest, onmiskenbaar. Heere, u bent het toch waard om geloofd en geprezen te worden. Ik denk aan Paulus en Silas in Filippi, in de gevangenis met een kapotgeslagen rug en hun voeten in het blok. En als ze gebeden hadden, hadden ze ook niet van zichzelf hoor. Was ook niet oppervlakkig of goedkoop of gemaakt. Verre van dat. Als ze gebeden hadden, werden ze zo vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest, dat ze vanzelf begonnen te zingen daar in die kerker, midden in de nacht, in Filippi. God groot maken, hem loven en de Heere antwoorden door een aardbeving. God loven mag en moet niet afhankelijk zijn van de omstandigheden waar je je in bevindt. Nou weet ik wel, je moet voorzichtig zijn. Ik heb gesproken over het innerlijk en het uiterlijk en dat het afgestemd moet zijn. God loven moet geen verplichting worden, geen nieuwe wet. En je moet en je zult, ach, zo werkt de Heere niet. Maar ik ben toch blij dat de geestelijke vreugde, verblijdt u in de Heere te alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijdt u. En Paulus moest het twee keer zeggen, blijkbaar ook niet voor niks. Het was toen ook al moeilijk. Maar dat dat toch onafhankelijk is van de omstandigheden waar je in bevindt. Er is in de christelijke blijdschap, in de vreugde in de Heere, iets wat bevrijdt. Wat boven de omstandigheden uitstijgt. En het was hun werk. En ze worden ertoe opgeroepen. En ze worden eraan herinnerd. Gij die alle nacht in het huis van de Heere staat, looft de Heere. En dan gaan die pelgrims weer naar huis. Ze hebben iets van de nabijheid van God ervaren in Jeruzalem. Het is mij goed nabij God te zijn. Het was feest. Het kan niet altijd feest zijn in het geestelijk leven. Je moet ook de wereld weer in. Je moet gewoon weer aan het werk gaan. Je moet weer naar huis. En er komt misschien iets van een afstand tussen God en je hart. Beproeving. Verzoeking. De woestijn in. De oase. Het was zo verkwikkend. Het was zo heerlijk om dicht bij God te zijn. En dan moet je weer afscheid nemen. Huiswaarts gaan. Wat zal de toekomst brengen? De zorgen tegemoet, het leven tegemoet. Het kan voor jullie soms zo'n contrast zijn. Als je de Heere mag liefhebben en mag grootmaken. Een kerkdienst waarin je hart verklaard wordt. Denk je, ja, morgen moet ik weer aan het werk. Dan moet ik de wereld weer in. Zo was het hier ook. En toch krijgen ze iets mee vanuit die nabijheid van de Heere in Sion. De Heere zegene u uit Sion. En dan zeggen ze erbij, mooi is dat antwoord hè, van die nachtwacht. Tegen de nachtwacht zegt het volk, loof de Heere. Ja, zegt de nachtwacht, het laatste wat we mogen doen. De Heere zegene u uit Sion. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. God is aan tijd nog plaatsgebonden. Ook op je werk, ook in de beproeving. Ook als je misschien niet zo met geestelijke dingen direct bezig bent. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij is de schepper van alle dingen. De Heere zegene je uit Sion. Zodat je die zegen weer, als je het opmerkt, mag terugbrengen bij hem. Halleluja. Niet afhankelijk van de uiterlijke omstandigheden. En het tweede wat ik zou willen zeggen, niet op de zondag alleen. Niet in de tempel alleen, maar ook door de week, ook in het gewone dagelijkse leven. Op een andere manier. Misschien loop je niet te zingen door de gangen van het ziekenhuis. Dan zouden je collega's en de patiënten je misschien wat vreemd aankijken. Maar dat je toch iets mag uitstralen. Iets mag reflecteren van de goedheid en de genade van de Heere. En dan tenslotte, het is een lied, Hama'alot. Hoe doe je dat? De Heere loven en prijzen. Onafhankelijk van de omstandigheden, ook in de nacht. Niet alleen op zondag, ook door de week. Het is een lied Hama'alot. Een reislied. We zijn pelgrims. We zijn op reis. Hoe kunnen we de Heere beter loven dan door te leven als vreemdelingen? Is het niet zo dat juist dat wat ons inkapselt en inpakt, De zorg en beslommeringen van het leven, dat we daar te veel op gericht zijn en te veel mee bezig zijn. Dat we te weinig als vreemdelingen leven, dat die gerichtheid. Heft uw handen omhoog naar het heiligdom. En of je dat nou letterlijk doet of niet letterlijk doet, richt je volkomen op de Heere en op zijn dienst. Dat erbij inschiet, omdat we te weinig beseffen dat we pelgrims zijn. Een reislied van de pelgrims naar Jeruzalem en weer naar huis. Wij zijn ook op reis. En als we dat beseffen, dan kun je niet alles meenemen uit deze wereld. Er is één ding nodig, één ding het belangrijkste. Hoe zal het einde van de reis zijn? Als Paulus schrijft vanuit de gevangenis, hij is koud en eenzaam. Hij schrijft aan Timotheus om zijn jas en om de perkamenten. En of Timotheus zo spoedig mogelijk wil komen, voor het te laat is en hij misschien geëxecuteerd is. En hij schrijft, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd als pelgrim. Ik wacht. Ik wacht op die dag van de verlossing. Voorts is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven zal. Zwervers komen thuis, pelgrims, reisgenoten. Ze komen thuis, de loop geëindigd, het geloof behouden. De kroon der rechtvaardigheid, om voor eeuwig de Heere groot te maken. Is dat verlangen ook in je hart? Je hebt ook een taak hier in de wereld. Zeker als je jong bent. En je mag geen doodsverlangen hebben op zichzelf. Dat is niet gezond. Maar is dat verlangen wel eens in je hart? Om niet meer te zondigen. Niet meer te twijfelen. En niet meer die weerstand te voelen. Niet meer te hoeven strijden tegen jezelf. Maar de Heere groot te maken. Hem te loven, heilig, ongestoord, zoals Hij het eeuwig waard is.